Hallo en welkom bij aflevering 169 van de Enharding Show. Waar je leert van ondernemers en ondernemende mensen die bijzondere resultaten bereiken. Hoe ze hier gekomen zijn, wat ze doen, de strategie en hoe ze klanten krijgen. Mijn naam is Enharding en ik deel mijn opgedane kennis, ervaringen en expertise met jou. Ik coach bedrijven en ondernemers bij het formuleren van een winstoptimalisatiestrategie en de implementatie daarvan. Vandaag het gesprek met Pieter van Os. Pieter heeft ruim 30 jaar internationaal ondernemerservaring op het snijvlak van technologie, medewerkers en marketing. Hij is een ervaren trainer in de scaling-up methode en werkt sinds 10 jaar actief aan betekenisvol ondernemen. Het is zijn missie om succesvol bedrijven te inspireren en op te leiden. Het is zijn missie om succesvol bedrijven te inspireren en op te leiden om verschil te maken in en voor onze wereld. Pieter gelooft dat de grenzen zijn bereikt van hoe bedrijven tot nu toe groeiden met hun eenzijdige focus op lineaire economische groei. Hij heeft die bedrijven veel gebracht, maar tekenen wijzen erop dat het nu anders moet in plaats van meer, meer, meer. Maar hoe? We hebben het vandaag in dit gesprek over ondernemen en groei. Wat zijn de belangrijkste ontdekkingen die hij heeft gedaan bij het starten en de verkoop van zijn bedrijven? We hebben het over waarom hij de helft van zijn tijd in Zweden doorbrengt. Uiteraard hebben we het over ondernemen met betekenis. We kijken vooruit op zijn boek. We kijken vooruit op zijn boek De Betekenisformule dat in november 2018 in de winkel ligt. Veel plezier met de inzichten van Pieter. Laten we beginnen. Ik werk aan een nieuw idee van een aantal andere podcastafleveringen, waarbij ik samen met jou naar de 11 winstoptimalisatie elementen kijk van online en hoe je dat doet en wat je zou kunnen veranderen en verbeteren voor nog meer klanten via online. Ben jij geïnteresseerd in zo'n gesprek met mij dat we opnemen en uitzenden voor de podcast? Stuur me dan een berichtje op podcast@enharding.nl.
Welkom in de Erno Handing Show, de podcast waarin je alles leert over de online sales funnel. Met succesvolle ondernemers en experts, praktische tips en tools die je helpen voor meer resultaat online. Dan nu, jouw online sales funnel expert, Erno Hanning.
Ik zit hier nu in Arnhem bij de bibliotheek, maar ook het Panthe Rosette. En ik zit tegenover Pieter van Os. Welkom Pieter.
Dank je.
Pieter, die ken ik al... heel wat jaren onderhand.
2008 of
2008,
zo.
Ja precies. Toen
10 jaar.
Eén van je bedrijven waar je werkte.
In Culemborg.
Kan ik bij je op bezoek. En we hebben de afgelopen jaren veel samengewerkt. En het is geweldig om met jou samen te werken. Veel van je te leren. En ook te zien dat je continu zelf ook weer leert. Maar even terug te gaan naar het begin. Want we gaan het over je boek hebben uiteraard zo meteen. En we gaan het over betekenisvol hebben, maar we gaan het ook over ondernemerschap hebben. Dus jij bent nooit werknemer geweest?
Nee.
Alleen maar ondernemer?
Ja.
Hoe kom je ertoe vanuit de HBO, want je hebt de HBO, HTS gedaan, net als ik, ondernemer te worden gelijk?
Nou, het begon daarvoor al, omdat mijn vader is jong overleden en ik wilde graag de HTS doen. Maar er was geen geld voor. Dus ik heb zitten bedenken, hoe kan ik nou de HTS financieren? Nou, door iets ondernemends te gaan doen. Althans, heel eerlijk, ik ben eerst 's nachts in een bakkerij gaan werken. Maar dat werkte niet zo. Dus ik heb wel, ik denk, 2 nachten gewerkt voor een werkgever.
2 nachten.
Maar dat was helemaal geen succes. En ik was toen al wel heel veel plaatjes aan het draaien. Een soort, we zouden tegenwoordig zeggen, DJ. Toen dacht ik, ik kan wel iets in geluidstechniek doen. Voor popgroepen en concerten. Want dat vond ik leuk. En dat kon ik 's nachts doen. En dan kon ik overdag studeren. Dus dat werkte. En zo is het allemaal ontstaan.
En wat was je bedrijf toen dan? Iets met mij. Wat deed je dan? Wat verkocht je?
Het bedrijf heette Sensor Music. En wat ik verkocht was het verhuur van PA. Van PA apparatuur. Dus van versterkers. En het mixen. Sorry voor de Engelse term. Het mixen. Van LP's, albums. Echt geluidstechniek.
Ja, het is heel gaaf dat je... Daarna heb je daar ook nog iets mee gedaan met die hobby, zou ik bijna zeggen.
Want geluid is een hobby voor mij. Dan, en als ik iemand hoor, dan, dan klinkt het me altijd als passie. Maar heb je daar ooit een aanleiding mee gedaan met muziek? Met het...
Ja, nou, ik ben uiteindelijk door dat ik daar iemand tegenkwam. En die vroeg na een paar keer van, wil je niet automatisering doen? Ben ik in automatisering gerold. Ik heb nog heel lang me gespecialiseerd in synthesizers. Maar dan vooral in wat geluid, sfeerbeelden kunnen doen op emotie van een mens. Dat vond ik echt fantastisch. Je kunt echt geluiden creëren waar je helemaal kippenvel van krijgt. Van oncomfortabel, maar ook juist comfortabel. Ik vond het fantastisch. En tot vandaag merk ik dat muziek enorm veel invloed op mij heeft. En op mijn emotie. En mijn gevoel. Maar ik doe er nu niet meer actief iets mee. Behalve dat ik mondharmonica speel.
Stiekem mis ik dat natuurlijk wel.
Ja.
Dat is toch wel iets wat je doet. Mondharmonica, dat doet bijna niemand.
Nee.
Het is wel een grappige keuze die jij maakt.
Ja, en die was ook al vanaf af tiener. Dat instrument fascineert me. Het is nu heel praktisch. Ik kan het meenemen op reis. Als ik nu contrabas zou spelen, wordt wat lastig met het reizen. Ja. Mondharmonica is makkelijk om mee te nemen.
Ja. Even een klein zijstapje, want we gaan het zo terug naar het ondernemen. Maar je reist op dit moment veel.
Ja.
Want je woont de helft van je tijd in Nederland en de andere helft in?
In Zweden.
Zweden.
Vlakbij Stockholm.
Waarom in Zweden?
Omdat ik daar een bedrijf heb inmiddels. En dan vraag je natuurlijk, waarom heb je daar een bedrijf? Omdat daar... Uiteindelijk is het... De fascinatie met de Scandinavische landen is er al lang. Maar gewoon heel praktisch. Mijn idee was wat ik doe in Nederland. Als ik naar het buitenland wil, wat is het land wat het meest lijkt op Nederland? Als ik daar nou eerst eens ga proberen, nou, dat is Zweden. En daar blijkt het gewoon zo goed te lopen. Zelfs beter dan in Nederland. En zelfs zo goed dat ik heb besloten daar te gaan wonen. Het volgende land wat ik ga doen, begin volgend jaar, is Ierland. Dat is alweer anders dan Zweden. Het werkt ook anders. Maar is nog niet zo eng als Engeland. En het is kleiner. Dus als dat lukt, dan ga ik naar een volgend land. Duitsland is het volgende land. Maar dat is wel een grote opdracht.
Dat is wel heel erg groot.
Ja.
Ja. Dan terug naar je bedrijf. Je bent met je audio bezig. En dan word je gevraagd of wil je niet iets in de software doen. En dat ben je gaan doen.
Ja.
Wat deed je toen precies?
Mijn opdracht was toen het automatiseren van logistieke processen. Met name voor André Lon Cosmetics op dat moment. En toen werd André Lon overgenomen. En toen heb ik de automatiseringsafdeling van André Lon overgenomen. En daaruit. En daarna ben ik me gaan specialiseren op technische buitendiensten. Dus monteurs. Mensen op weg. Tegenwoordig zou je zeggen met een app. Maar ik praat nu, denk ik, begin 90 jaar. Toen was dat nog best een ding. Zodat zij met meer gemak en meer plezier hun werk gingen doen. Want die monteurs die zitten altijd maar bij klanten en die zijn on the road. En niks is zo erg als dat ze dan niet de goede reserveonderdelen bij zich hebben.
En je bent dat bedrijf alleen begonnen?
Ja.
En met hoeveel mensen was je toen je... ermee stopte, het verkocht hebt?
170.
170 mensen?
Ja.
En een groeisprong was natuurlijk op het moment dat je die ICT-afdeling van André Lon kocht?
Ja, dat was een groeisprong. En een groeisprong, echt een grote groeisprong, was met Venture Capital. En toen heb ik het bedrijf ook naar Glasgow verhuisd. En dat was wel een enorme... toen is het echt enorm snel gegroeid.
Hoe lang ben je bezig op het moment dat je venture capital aantrekt?
Ik was lang bezig. Ik denk 7 jaar of zo.
En toen had je al het ICD-gedeelte van André Lon overgenomen?
Ja.
En waarom besluit je op een bepaald moment dat je financiering nodig hebt? Een dusdanige financiering?
Nou, omdat ik dacht dat dat zou helpen bij groei. Dat dat zou helpen bij groeiversnelling. Ook omdat ik dacht dat de markt heel erg zou veranderen. Namelijk dat het zo mainstream zou worden dat de grote spelers daar een rol in zouden spelen. En dus voor versnelling van groei. uiteindelijk.
En dus wat jij dacht kwam ook uit?
Nee, grappig genoeg kwam dat niet uit.
Hmm.
Nee, als ik dat bedrijf nu nog had gehad, dan had het nog steeds een positie gehad. Het is een niche, ondanks dat tegenwoordig met apps en alles veel relatief makkelijker is, had de niche positionering nog steeds stand gehouden.
En waarom ben je met het bedrijf naar Ierland verhuisd?
Oh, daar waren belastingtechnische redenen voor.
Ah, oké. Alleen maar geld.
Ja, nee, dat was ook mijn grote eye-opener daar. Dat, dus ken ik, want dat was fantastisch om te doen. En een succesverhaal. En aan de binnenkant voelde het niet goed en zelfs leeg. En dat heeft mij heel lang bezig gehouden. Van hoe kan dat dan? Iedereen zegt dit is top. En er klopt iets niet. En dat is voor mij... Dus ik heb er heel veel van geleerd.
En leg eens uit, wat klopt er dan voor jouw gevoel niet dan?
Dat beslissingen worden genomen bijvoorbeeld om geld. Maar ook, ik had destijds al een passie voor klanten. En hoe kun je nou klanten goed bedienen? We hebben het echt in de boord. We hebben het gepresteerd om 9 maanden lang het niet over klanten te hebben. We hadden het over tax-free enterprise zones in Dubai. En hoe je belasting kon besparen via die route. We hadden het over marmeren trappen van ons nieuwe hoofdkantoor. Maar niet meer om klanten, niet meer om waarom we het nou eigenlijk deden. Ik vond het zo raar. That's not me.
Maar was je de controle kwijt op dat moment dan? Want jij was de oprichter, eigenaar. Kon je dat niet terugbrengen, dat gesprek over de klant?
Dat is een goede vraag. Ik heb het nooit zo ervaren dat ik de controle kwijt was. Maar de belangen werden heel anders en groter. En het meest belangrijke cijfer was ook de datum waarop we out of money zouden lopen. Dus op het geld op zou zijn. En de grootste vraag werd van, kunnen we die datum, als die op 13 juni staat, kunnen we die naar 28 oktober krijgen? Het was een heel ander spel. Ik heb... Natuurlijk heb ik klanten... en ik herinner me nog een casus over Golden Wonder. Dat was een van onze klanten. In Engeland. Die heb ik ingebracht. Maar ook dat werd weer naar economisch teruggebracht. Niet naar klanttevredenheid. Maar gewoon economisch.
Wat was jouw grootste worsteling? Als je kijkt naar die groei. Want jij bent enorm veel bezig met groei van bedrijven.
Ja.
Nu. Dat gaan we zo diep in. Maar wat was op dat moment in die fases van dat bedrijf? Want je hebt het ruim 10 jaar gehad. Hè? 13 jaar zelfs. Wat was nou de grootste hobbel die je hebt genomen, wat je achteraf dacht, dat was wel echt wel een heel veel gedoe?
Nou, de grootste hobbel zat bij mezelf. En mijn eigen ontwikkeling. Hoe ik die kon bijhouden. Hoe ik die kon bijhouden met de groei van mijn bedrijf. Ik ben later lid geworden van de Entrepreneurs Organization. En eigenlijk als die er al was geweest eerder, dan was het waarschijnlijk anders gelopen. Ik ben niet snel genoeg meegegooid.
Want je gaat door een aantal groeifasen met je bedrijf. Hè? Want je gaat van één ding naar 10 mensen. Maar een bam, dan heb je 170 mensen.
Ja.
Wat was in die fase dan de moeilijkste fase om mee te groeien als ondernemer?
Nee, en dan komen er gelijk beelden. We hadden een feest rond kerst. En ik kwam mensen tegen die ik niet kende, waarvan ik ook de naam niet kende. En die mij ook vroegen van wie ben jij dan eigenlijk? Nou, dat vond ik zo vreemd. Dus dat, ja, is dat erg? Ja, nee, ik vond dat heel erg. Dat waren voor mij dealbrekers waarvan ik zei, zo wil ik dat niet. Dat vond ik zo vreemd.
En hoe groot was je toen?
Toen waren we 120 mensen of zo.
Toen al. Maar hoe heb je dat hoofdstuk afgesloten?
Verkocht. Mijn aandelen verkocht.
Als ik denk aan verkopen, dan denk ik waarschijnlijk net als veel mensen dat als je je bedrijf of je aandeel daarin verkoopt, dan loop je binnen en daarna hoef je voorlopig niet meer te werken. Was dat in jouw geval ook zo?
Dat zijn twee vragen in één. En op beide vragen kan ik zeggen nee. Want met venture capital zitten er weer allerlei clauses in, allerlei bepalingen. En dat is moeilijk. Het is niet zo dat je grote zak geld meekrijgt. Dus dat effect was heel erg getrapt. Maar het eerste wat ik heb gedaan is weer toch een nieuw bedrijf opzetten. En ik geloof zelfs nu, als ik genoeg geld zou hebben om nooit meer te hoeven werken, dat ik als eerste weer een bedrijf zou gaan opzetten.
Ja, dat kan ik me niet meer voorstellen. Het bedrijf bestaat dat nog steeds, overigens?
Ja.
Ja. Ja. Je volgt het nog?
Heel sporadisch.
Ja.
Heel sporadisch. Dat het op een of andere manier... ik heb er een gemengd gevoel bij. Het doet ook nog wel eens pijn. Zo van nou ja, dat was toch. Ja, dat iedereen zei dat het fantastisch succesvol was. En het voelde niet zo. Ik had ook het gevoel dat het aan mij lag of zo. Dus ik heb daar veel geleerd. Dus ik ben absoluut positief en dankbaar. En toch, nou, nee. Dus ik kijk er af en toe naar.
Ja. En dan je begint een nieuw bedrijf, dan heb je een paar bedrijven die je bent gestart en die gaan niet super lang mee. In ieder geval, jij bent niet lang met het bedrijf, laat ik het zo zeggen.
Nee.
Ik weet niet of die bedrijven langer zijn meegegaan, maar in ieder geval...
Nee, die zijn gelukkig langer, die bestaan ook allemaal nog.
Oh ja, dat is wel fijn. Dat is goed voor die mensen.
Ja.
Want het was in ieder geval twee keer achter elkaar. Het was bij Indesta en bij Eventon Solutions, dat geloof ik.
Ja, nou, bedrijf Highspecs werd destijds Indesta. Dat was, dat was een van de... Ja. Voorwaarden van de venture capital en Eventium was daarna.
Ja. En waarom was dat zo kort? Waarom waren die bedrijven een stuk korter? Wat was er zo anders?
Ik heb dat zelf gelabeld later als dit is een midlife crisis. Ik ben op zoek geweest van eerst met Eventium heb ik geprobeerd precies hetzelfde te doen. En dat was niet leuk. Dus, of dat was niet leuk genoeg. En wat ik ook merkte was dat ik steeds meer naar de menselijke kant ging van hoe werkt het nou bij mensen en hoe kan het nou zijn dat het aan de buitenkant een succesvol verhaal is en ik voel me leeg en hoe werkt dat met betrokkenheid. Dus Eventium bestaat ook nog steeds het spannende was er vanaf.
Je zegt aan de buitenkant een succesverhaal is. Of is het niet aan de buitenkant succesverhaal lijkt? Want wanneer is het een succesverhaal?
En daar zijn natuurlijk de definitie verschillend in.
Ja.
Als het een succesverhaal is, veel venture capital, veel omzet en veel marge, dan dat is de ene kant. Dus de economische kant is de ene kant, de energetische kant is de andere kant. En ik denk dat het beide in evenwicht moet zijn. En als dat niet zo is... Dan is het wat mij betreft geen succes. En ik miste het energetisch, het van gewoon zin erin hebben en dingen ontdekken en groeien, zelf groeien. Ook buiten de comfortzone zijn, maar ook in de comfortzone zijn. Leuke relaties hebben met partnerships, wat ik in de eerste met Highspecs wel had. Had ik gewoon fantastische partnerships. Nou, dat is gewoon leuk om te doen.
Ja, en dan loop je ergens een keer tegen, wat je net al zei, Entrepreneurs Organization aan.
Ja.
Wat leer je daar vooral?
Daar heb ik eigenlijk het eerste wat ik van leerde was dat alle problemen die ik in mijn bedrijf had, dacht ik allemaal dat dat hele bijzondere, unieke problemen waren. En sterker nog, dus dat ik zelf niet in staat was om het goed te doen. En dat het eigenlijk hele normale problemen waren. Ik kwam tijdens een diner naast een stucadoor te zitten. Die had een stucadoorsbedrijf. En ik was toen die hippe softwareondernemer. Maar we hadden beide een veel te snelle auto. Dus dat was al het eerste. Maar ook mijn hoofdprogrammeur die zei van... Nou weet je, als je niet salaris verhoogt, dan ga ik bij de concurrent werken. Zijn hoofdstucadoor deed precies hetzelfde. En we sloten de avond af van... Ja, we eigenlijk hebben 85%, 90% van de problemen zijn eigenlijk precies hetzelfde. Terwijl aan de buitenkant zou je zeggen, stucadoor en de software ondernemer. Wat hebben die nou met elkaar te maken? bedrijf is even groot, ongeveer 30 mensen op dat moment. Dus dat was voor mij wel een eye-opener. En daarin heb ik dan ook geleerd dat je... Ik kan prima leren van ondernemers, zelfs als ze niet in dezelfde branche zitten.
En stel, ik ben nu een ondernemer, ik luister hiernaar. Er zijn een aantal condities om in ieder geval lid te worden van een Entrepreneurs Organization. Maar is het slim om nu nog lid te worden van een Entrepreneurs Organization?
Dat hangt ervan af wat je wilt. Als je jezelf wilt groeien, denk dat het slim is. In Nederland zijn er wereldwijd zijn er denk ik 14.000 leden of zo. In Nederland zijn het 200 en een beetje, 210 of zo. Ik denk dat het hartstikke slim is.
Ja, want je moet tenminste 1 miljoen omzet hebben, geloof ik.
Ja, en 10 medewerkers.
En 10 medewerkers. Dus dat als je, stel dat je lid wil worden, dan is in ieder geval dat weet je alvast gelijk. Dat is je minimale grens die je moet hebben.
Ja.
Stap je in Reverse Interactive.
Ja.
En wil je daar nog iets over kwijt? Want ik wil eigenlijk gewoon doorgaan naar Scale-up Company, maar misschien wil je daar iets over kwijt.
Nou, wat ik daarvan leerde was juist de intuïtieve kant. Dus design, het belang van design. Dus ik heb daar ook veel geleerd. En hoe je, want dat is wat ik steeds meemaak, is het verbinden van twee werelden. En design gaat dan heel erg over mooi, net als programmeurs die kunnen ook. Maar hoe meet je dat? En als je die twee in balans krijgt, dan werkt dat. En daarin heb ik dan ook geleerd dat programmeurs en creatieven, ook die lijken heel erg op elkaar. Die kunnen gewoon heerlijk uit de tijd lopen, omdat ze echt het allermooiste willen maken. Ja. Zelfs mooier dan wat de klant wil.
Ja. Ja, en jij werkt dan op het snijvlak van eigenlijk drie elementen. Want je noemt er nou twee. Marketing, mensen...
En technologie.
Juist.
Ja, dat klopt.
Dat is waar je het meeste in begeeft als je met je werk bezig bent.
Ja, en dat is zelfs... Maar je gaat zo lang nog over de Scale-up Company vragen.
Ja,
heb je al gezegd. Maar dat is nog steeds waar ik de meeste passie zit. Hoe breng je die bij elkaar? En dan vanuit marketing met name de positionering. Dus hoe breng je het naar buiten toe?
Want waren dat ook je elementen die je al bezig was met Reverse op dat moment?
Ja.
En hoe zag je dat dan wat betreft design?
Nou, omdat design maakt zaken op een andere manier overdrachtelijk. We kunnen een hele mooie slogan bedenken. Maar als je daar ook een mooie kleur of een mooi beeld, en met name de beelden, daar hadden we Oscar. Die deed beeldredactie. Dat was echt. Die kon beelden verzamelen waarvan. Nou, die de essentie onmiddellijk weergaven. Die zo bijzonder waren. Anders dan die stokfoto's die iedereen gebruikt. En dat maakt toch wel verschil. En dat maakt toch wel indruk.
Ja, en sindsdien, als ik het goed heb, doet hij ook alle namen van jouw bedrijf? Bedrijven?
Nou, de namen niet, maar wel de identiteiten.
Oké. Ja. En de naam komt na de identiteit of voor de identiteit?
In mijn geval voor de identiteit.
Grappig. Oké. Misschien komt dat nog terug. Even laten bezinken. Scale-up Company. Dat heb ik een heleboel van meegemaakt. Wat je daar doet. Jullie helpen bedrijven, ondernemers, om te leren groeien. Zo heb ik het vertaald aan mezelf.
En, ondernemers met hun team.
Ja. En dat is belangrijk, zoals je zelf net al aangaf, hoe jij dat meegemaakt in je eerste bedrijf, is dat je tegen heel veel dingen aan, of waarvan je denkt dat het A, uniek is, B, is dat het aan jezelf ligt. Het ligt natuurlijk ook wel vaak aan jezelf. Maar daar moet je in groeien. Daar moet je heel veel over leren, hoe je dat kunt veranderen.
Mm-hmm.
Wat zijn de elementen die je als ondernemer moet leren, gemiddeld genomen?
Nou ja, de elementen zijn natuurlijk mensen betrekken. Dus hoe je mensen betrekt, maar ook mee laat groeien. En hoe je ook de goede mensen aanneemt, maar ook afscheid neemt van iemand die dan niet meer presteert. De tweede is strategie, een hele heldere strategie waar iedereen enthousiast van wordt. En daar dan bij blijven. Dus niet elke keer het op een andere manier zeggen of een ander idee najagen, maar eigenlijk richting en een context bepalen. En daarna natuurlijk de uitvoering, zorgen dat dan ook de goede dingen gebeuren. En dat vereist discipline en dat is vaak de Achilleshiel.
Ja, als ik zat er toevallig vanochtend over na te denken toen ik dit aan het voorbereiden was. Als ik kijk naar een aantal grote ondernemers, zoals ik ze zie en herken, waar ik tegenop kijk misschien, is dat discipline bij hen iets heel belangrijks is. En dat ze heel strakke, gestructureerde methodes en werkwijzes en omgeving voor zichzelf hebben gecreëerd.
Ja.
Is het ook zo als je, en je zegt al, dus de Achilles, dus als je dat niet kunt, wordt het dan lastig om succesvol te worden en te groeien als ondernemer?
Ja. Omdat je dan ook te weinig leert, omdat het net steeds iets weer verandert. Maar het wordt lastiger om mensen mee te krijgen.
Kun je het dan leren?
Discipline?
Ja.
Ik denk het wel. En in ieder geval, dat is ook een van de aanbevelingen, in ieder geval kun je het ook inkopen.
Oké. Okay.
Dus als je onderneming wil laten groeien, is denk ik een van de eerste stappen is je tweede man vinden of vrouw.
Een van je eerste stappen, dus ik ben alleen, ik ben in een onderneming, wil groeien, dan ga je als eerste zoeken je tweede man. Of heb je dan al mensen in dienst?
Nou, dat zou kunnen dat het tweede is, maar het kan ook zijn, de best practice is wel dat je het voor de 10 doet. Als je 3 medewerkers hebt, dan kan je best op zoek naar je tweede man. Dus iemand of vrouw die je aanvult. Dus als je heel goed bent in strategieën, maar niet zo goed in discipline. Nou, dan lijkt het me goed om niet nog iemand te vinden met heel goed met strategieën en ideeën. Want het wordt alleen maar rommeliger. Maar dan zoek je iemand die gedisciplineerder is. En omgekeerd.
Grappig genoeg, ik rende nu. En ik hou ervan om een podcast en dit soort dingen altijd heel open te zijn. Ik herinner mij het gesprek wat ik had met Leo van den Burg, die een onderzoek had gedaan, waar ik naar had gevraagd voor mezelf, wat betreft mijn eigenschappen, talenten. Want ik wilde weten of ik een goede ondernemer zou zijn, of het slim was om nu een bedrijf te beginnen. En in het eindrapport, zeg maar, het eindverslag, staat dat ik een tweede man moet zoeken.
Ja.
Ik realiseer me het nu.
Ja.
Ja, ik weet natuurlijk dat het al lang instaat, maar nu je dit zo zegt, denk ik, dat is die discipline die je moet inkopen.
Ja.
Goh.
Mooi. Dus probeer niet een soort Superman zelf te worden.
Nee, dat is...
Want dat werkt dus niet.
Maar dat is wel wat je probeert uiteindelijk. Je denkt dat je het zelf moet oplossen / doen.
Ja, maar dat is dan gelijk de bottleneck. Dat is dan gelijk je glazen plafond.
Wauw. Wat een inzicht. Jeetje zeg.
Nou, mooi.
Ja, we zijn klaar met het interview.
Ja, inderdaad.
In scale-up daarin ben je ook gegroeid. Hè? Je start met z'n drieën. Ondertussen heb je meerdere trainers aangetrokken. Een deel, het grootste deel van wordt ingehuurd op basis van een training. Een programma. En hoeveel mensen zijn je nu?
Goeie vraag. Ik denk 14. Waarvan denk ik 5 of zo echt vaste krachten zijn.
Er zijn een aantal vaste groeifases in het programma wat u hanteert. Is dit dan nou nog de start-up of is dit al de rollercoasterfase?
We zouden hopen dat we in de rollercoasterfase zitten, maar we vertonen alle correcte trekken van de start-up fase.
Leg eens uit.
In de start-up fase, we zitten op de rand. In de start-up fase zijn er eigenlijk meerdere dingen belangrijk, maar 2 dingen belangrijk. Eén is, dan is de klant nog niet helemaal duidelijk. Het businessmodel werkt nog niet helemaal, dus dat is zoeken. Nou, ik denk dat we die net vinden en gevonden hebben. Maar de andere is, de cultuur is nogal vluchtig. En daar zie ik nu dat minder vluchtig aan het worden is. En in de scale-up fase, de rollercoaster fase, wordt dat minder vluchtig en dan wordt het ook makkelijker om de cultuur te beschrijven en daar ook op te werven. Nu is het, als er 1 bij komt, dat is ook, het vaste team is 5, als je er 1 bij zet, of 1 wordt ziek, weet je, dan verandert de dynamiek heel erg. Als je er 15 hebt en er komt er 1 bij, dan is die include relatief klein.
Hoe lang zijn jullie nu bezig?
Dit jaar 10 jaar.
Is er een soort gemiddelde levensduur voor zo'n start-up fase?
Nee.
Stel dat je succesvol, dat je groot wil worden?
Ja, nee. Nee, want dat kan heel snel.
Nee, ja.
Maar het is... En soms werkt dat en soms niet. Er is wel onderzoek geweest wanneer het echt... Als je het goed doet, wanneer het echt gaat scalen.
Oké. Okay.
Dat is 25 jaar.
En dat is de vierde fase scale-up?
Dat is de vijfde fase.
Dat is de vijfde fase.
En dat is, als je al die bedrijven kijkt, als Apple en de grote bedrijven, die als het gebeurt, dat groeit, pas na 25 jaar groeit het exponentieel. Dus we hebben nog 15 jaar.
Ik herinner me die presentatie van Vern Harnish, dat is de man van het auteur van het boek Scale Up, waarin die vertelde over die 25 jaar, waarvan ik een soort opluchting had. Denk, oh, dus ik heb nog gelukkig wat tijd om dit te organiseren.
Precies.
Maar ja, tegelijkertijd is het nog zoveel te doen. Nu, jullie geven nu trainingen en helpen ondernemers hierin. Waarom is het nog steeds zo lastig voor jullie om na 10 jaar door die fase heen te komen, om naar de rollercoaster fase te komen? Je wilt er wel graag naartoe.
Ja. Nou, omdat we hebben gewoon nog niet de goede mensen aligned. Ik heb het een tijd lang ook nog even bijgedaan. Dus had ik in de Refresh en Skiller Company, destijds Spark Entrepreneurs Education. En had het onvoldoende focus, dus eigenlijk gewoon slordig ondernemen.
Ja, ik heb in een ander interview, ik weet niet precies welke aflevering het nu is, maar we hebben met Kees de Jong gesproken, want hij was medeoprichter met jou.
Klopt.
Maar ook hij had op dat moment er iets naast.
Ja, met Kees hebben we altijd mooi, want het contract was getekend op 23 december. En een week later kreeg ik een appje van, ik ga naar Amerika. Ik ga in Amerika wonen, ik heb een ander iets. Ja, dus de urgentie zat er niet op. En misschien was dat op dat moment ook niet zo erg. En misschien ook wel, dat weten we niet.
Ja, want hij is nog steeds een mede-eigenaar.
Ja.
En hij heeft nog steeds een enorme bijdrage aan, niet alleen aan dit, maar ook aan NL Groeit. Dus het groeien van ondernemers in Nederland, dat is belangrijk voor jullie. Dat is 100% duidelijk, in ieder geval voor mij. En je zit nu in het bedrijf in een overgangsfase en je ziet het verstevigen, de cultuur wordt steviger. Je groeit naar een aantal mensen. En tegelijkertijd begin je een nieuw bedrijf.
Ja.
Scale Up Impact.
Ja.
Want?
Nou, ik merk dat ik me wil toeleggen, verder wil specialiseren op betekenisvol ondernemen. En ik heb mijn CEO-schap overgedragen per 1 januari. En dat had ik ook in Scale Up Company kunnen doen. Maar ook omdat ik dat in Zweden ga doen, heeft daar een apart bedrijf voor gemaakt.
Oké, Scale Up Impact. Waarom start je dat?
Nou, omdat ik denk, omdat mijn persoonlijke visie is dat ondernemers kunnen helpen de wereld te verbeteren. Als zij hun idee, als zij een briljant idee hebben, maar ook hun act together krijgen, dus gewoon het goed uitgevoerd krijgen. En wat we nu met Scale Up Company, we krijgen zoveel aanvragen. En het is niet allemaal betekenisvol. Dus hoe kun je dat dan betekenisvol? En betekenisvol is wat mij betreft dat je op een of andere manier, het is heel breed, een maatschappelijk probleem oplost en ondertussen ook echt succesvol ondernemer wordt. Ik ben op zoek naar succesvolle bedrijven die betekenisvol willen gaan ondernemen. Die zeggen, nou, we hebben het goed voor elkaar en er mist nog iets. We willen naar maatschappelijke impact. We willen een maatschappelijk probleem oplossen. En dat is dus de impactkant. Het zou... En daarmee komen er een aantal dilemma's die we in Scale Up Company niet kennen. Bijvoorbeeld profit and purpose. In Scale Up Company zoeken we naar groei. Wat is je BIEC? 100.000 klanten? Nou, waarom niet 250.000 klanten? Oh ja, dat kan ook. Hier gaat dan over impact. En impact is ook veel minder makkelijk onmiddellijk meetbaar. Want sommige impact en maatschappelijke problemen, die hebben een veel langere horizon.
Er ontstaan zoveel nieuwe vragen. Want in het scale model is geld beslist een belangrijke rol. Hè? Maar dat gaat over cash.
Ja.
En
profitability, dus winstgevendheid.
Oké, okay. Dus dat speelt wel een rol erin.
Ja.
Dat zie je niet direct aan de vier elementen. Want, hè, dus duidelijk dat cash wordt wel genoemd, maar profit wordt daar niet genoemd. Maar dat in het programma wordt dat wel eigenlijk duidelijk.
Ja, maar cash is natuurlijk het gevolg van profit.
Ja, maar cash is eigenlijk zo belangrijk. Je moet het hebben, anders kun je niet groeien.
Ja, mee eens.
Oh ja, Zweden. Wat is dan, want je begint dan je bedrijf in Zweden ook, hè, maar is dan daar purpose meer aanwezig? Is dat dan duidelijker daar bij mensen? De ondernemers die je in het programma hebt, daar zijn die meer met betekenis voor onderneming bezig?
Nou, mijn hypothese was, als Nederland is goed purposeful bezig. Als ik dat ook ergens in het buitenland zou, want ik heb inmiddels ook een boek geschreven, wat in november in de winkel ligt, de betekenisformule. Als dat in Nederland werkt, zou het dan ook in het buitenland kunnen werken? En wat is dan het land waar ik de meeste kans heb om het eens een keer uit te proberen? Nou, mijn idee, mijn hypothese was, en het lijkt ook zo te ontstaan, dat Zweden is. Dat de maatschappij in Zweden, de Zweedse maatschappij, dat die lijkt op de Nederlandse maatschappij. En dat blijkt ook zo te zijn. Een ander voordeel is vanuit mijn tech background, is dat daar ook meer tech-ondernemers zitten. Hele goede tech-ondernemers. En die zijn ook bezig met te kijken hoe ze dat betekenisvol kunnen maken. Dus er zitten een paar casussen in en klanten die ik inmiddels heb, waarvan ik zeg van wauw, dat is gaaf.
Oké, okay, noem eens een voorbeeld van een bedrijf waarvan jij zegt dat is een techbedrijf wat betekenisvol goed bezig is. Nederland beginnen misschien in de tweede dan als de tweede.
Nee, in Nederland vind ik de 1% Club een hele goede en die tegenwoordig Good Up heet. Een platform om fondsen te verzamelen om projecten op te starten in Afrika bijvoorbeeld. En dat doen ze gewoon heel erg goed. En in Zweden is dat bijvoorbeeld Beetroot, die mensen in landen aan het werk krijgt waar dat helemaal niet zo vanzelfsprekend is, zoals in de Oekraïne. En dat vanuit de cultuur, dus niet alleen we geven je werk, maar we geven je ook leuk werk. Ja, dat is fantastisch. Daarmee helpen ze een economie.
En dat noem jij techbedrijven?
Dat zijn techbedrijven. Ja, Beetroot, 1% Club is gewoon en Good Up is gewoon een platform. Dus een techbedrijf.
Okay.
Beetroot, dat is goed dat je het zegt, dat zijn allemaal software engineers.
Grappig. Leuk. Mooi. Als je kijkt naar Scale-up Company en Scale-up Impact, hoe krijg jij vooral jouw klanten?
Ik krijg heel veel klanten uit mijn netwerk. En netwerk zijn er eigenlijk twee. Dat zijn een aantal partnerships waarmee ik werk. Waar Fern Harney natuurlijk een belangrijke van is. Maar ook van bestaande klanten of klanten die ik heb gehad. Die dan ergens op een borrel iemand tegenkomen. En die horen dan wat groeiproblemen. En dan zeggen ze, nou, misschien moet je die eens bellen. Moet je Pieter van Ossen bellen.
Wat ik herinner me uit een van de dingen die ik heb gelezen is dat je begint met het vinden van goede klanten met case studies en je ontwikkelt een kleine markt waarin jij de belangrijkste rol speelt. Vrij vertaald.
Ja. Ja, maar ik had het iets anders vertaald voor mezelf. Ik wil één ding voor één doelgroep ongelooflijk goed doen.
Ja. Dat wat ik, wat ik maar ook waar ik geleend van Fern Harney is er een hyperspecialisatie noemen.
Ja. Ja, klopt.
En waarom, ik snap waarom dat belangrijk is, maar leg eens uit waarom jij denkt dat dat belangrijk is.
Nou, omdat focus gewoon dingen zoveel makkelijker maakt. Omdat je hele leverproces of je logistieke proces of wat het dan ook is, wordt zoveel makkelijker als er focus is. Als bij de deur iemand staat en die alleen maar de goede klanten binnen, de ideale klanten binnenlaat. dat maakt zoveel uit in het verdere proces en ook in de hele sfeer in het bedrijf. En dus daarmee ook winstgevendheid. Dus het kiezen voor die klanten is ongelooflijk belangrijk. Maar dan moet je wel weten wat die klanten zijn en wie die klanten zijn. En dan moet je ook wel die luxe hebben, want als je weinig geld hebt, dan moet je misschien wel elke klant aannemen. Maar weet dan dat je mogelijk gedoe en gedonder in huis haalt.
Ja. Hoe zorg jij er nou voor? Want je zegt dat veel klanten komen uit samenwerkingsverbanden en uit je bestaande klant. Hoe zorg jij er nou voor dat jouw samenwerkingsverbanden en je klanten goed weten wie jouw klant is?
Ja, dat is een andere reden waarom focus makkelijk is. Waarin focus enorm helpt, is dat je op dat moment gewoon heel duidelijk die positionering kunt benoemen.
Ja, want ik heb met veel mensen die omheen waar ik bij ziet, ondernemers, dat zij dus wel klanten krijgen aangewezen, ja. Maar dat het totaal niet de juiste klanten zijn.
Nee.
Dat zie ik heel veel gebeuren.
Ja.
Is dat een ervaring die jij hebt, dat je dat voorbij ziet komen?
Ja, maar daar kun je toch nee tegen zeggen?
Ja, maar dat is correct, maar dat kost wel veel energie. Want je krijgt die klanten, je moet het onderzoeken, is een goede klant. Terwijl, wat zou je kunnen doen om te voorkomen dat er, en jij zegt focus, maar hoe kan je dat goed structureren?
Die klant, om twee redenen helpt het om die klant dan goed uit te schrijven. Dus wat is dan die klant bij ondernemers is bijvoorbeeld, dat ze leergierig zijn en ambitieus. Maar ook vooral leergierig. Als ze alleen maar zeggen, ja, maar bij ons werkt het anders, dan helpt dat niet bij groei. Dan weet ik nu al dat in het proces daarna, dat gewoon suboptimaal is. Of er zelfs gedoe en gedonder komt.
Ja.
En als je dat hebt, dan kun je natuurlijk ook een checklist maken. Van als er iemand belt, dan kun je deze 5 vragen stellen. En dan weten we al behoorlijk goed of het een ideale klant is. Maar als je met partnerships werkt, kun je ook zeggen, nou weet je, ik ben op zoek naar bedrijven met ondernemers tussen de 20 en 250 medewerkers.
Ja.
En dan het liefst met een ambitieuze ondernemer die echt de hele wereld wil veroveren. Of die wil bijdragen aan en met het oplossen van een maatschappelijk probleem. Nou, hoe meer je dat communiceert, hoe meer mensen daar in je omgeving ook rekening mee houden.
Mm-hmm. Ja, dat is op dit moment natuurlijk ook waarom ik weer zoveel mogelijk mensen bezoek, om het helder te maken wat ik op dit moment aan het doen ben, en dat zo klein mogelijk maken dat mensen het goed begrijpen.
Ja.
Dat werpt zo langzaam aan zijn vruchten af. En ik merk ook dat het ontmoeten van mensen, wat jij ook heel veel doet, dat wel een enorm verschil maakt.
Absoluut.
Het is toch een stuk lastiger, heb ik gemerkt, om mensen digitaal duidelijk te maken wat precies je focus is.
Ja.
En ze vormen daar zelf een beeld bij. Terwijl als je dat tegenover hun zit en het goed uitlegt, dan zie je eerder dat de klik valt en je kunt op sparren waar je, als ze dan iets zeggen van, nee, wacht even, dat is nou net niet wat ik zoek, weet je wel.
Ja.
En dat heb ik wel gemerkt. Je hebt het over focus. Ik noem dan ook altijd één klant, één probleem, één product.
Ja.
En heb jij dan ook een vaste prijs voor je product altijd?
Ja.
Want ik herinner me ook, en ik gebruik jou heel vaak als voorbeeld.
Oké.
Okay. Ja, ik kijk echt tegen je op. En over hoe jij in een directie, een MT of in een boardroom de reis kunt schetsen, kunt vertellen, uitleggen, maar ook beeldelijk kunt schetsen op het bord. En daar een prijs op dat moment aan kunt koppelen en het ook dan daadwerkelijk verkoopt.
Ja.
Dat is in mijn optiek voor veel ondernemers een bijzondere gave.
Ja.
Omdat, en iets wat je kunt leren uiteraard, maar omdat ze heel vaak op zoek zijn naar, nee, ik moet het nu even naar huis brengen en dan maak ik een offerte.
Ja. Ja, dat vind ik vermoeiend. Dus yeah. Dat doe ik niet.
Ja, yeah, ik vind het ook vermoeiend. Nee. Maar het voor mij levert offerte ook vaak meer gedoe op. Je moet heel veel uitwerken. En daarna ga je het naar de klant sturen. En die begrijpt niet precies wat je opgeschreven hebt. En die valt tegen wat je verteld hebt. En dan wijzen ze af of krijg je discussies.
Ja.
Terwijl op het moment dat jij... Leg eens uit hoe jij ertoe bent gekomen om dat zo te organiseren.
Nee, omdat...
Naast dat je offertes maken vermoeiend vindt.
Ja, nou dat is wel een drijfje. Omdat ik merk dat in het moment, en ik werk heel veel met een flipchart. En daar teken ik dan ook op. Dus ik heb me ook aangeleerd het proces te tekenen. En daarin mensen mee te nemen. Dat enorm helpt. Dus in het moment kan ik inderdaad onmiddellijk inspelen. En dan hoor ik van, oh ja, maar dit is dus jullie bezorgdheid. Klopt dat? Ja, nou, dan teken ik dat in. En daarna kan ik ook een foto maken en dat ook meesturen.
Oh, shit. Nice.
En ik heb een standaard contract. En dat stuur ik dan mee van, en dit is wat we gaan doen. En daar hoort deze prijs bij. En dat werkt gewoon heel goed. En mensen, omdat ze de foto zien en herkennen en ook de discussie zich herinneren. Ja, dat werkt. Ik heb nog steeds de frustratie, bij één bedrijf werkt het niet. En ik blijf ook, ik ga niet vertellen welk bedrijf.
Nee,
het is een bekend,
nee.
Bekend bedrijf. Maar ik blijf ook proberen, want dat zit me nou dwars. Maar goed, dat gebeurt dus ook. Het is één keer, afgelopen jaren één keer niet gelukt.
Nee, het is een bewijs dat de rest werkt, toch?
Ja, nee, of dat ik goed, of dat het geen kernklant was. Misschien moet ik daar dan nog even naar kijken.
Ja, dat is toch een idee. Ja. Hoe speel jij met de prijs? Want ik heb je, zoals ik zei, we kennen elkaar langer. En je hebt gewoon jouw prijs continu uitgebouwd.
Ja.
En veel ondernemers blijven hangen in hun prijzen. Ja. Ze vinden het heel erg moeilijk om hun prijzen naar een nieuw niveau te brengen. Want er bestaande klanten en ik kan niet meer vragen wat een markt, bla bla bla. Hoe doe jij dat?
Ja. De regel die ik heb is de prijs te verhogen. En dan als ik drie keer achter elkaar nee te horen krijg, dan weet ik van dit was even too much.
Drie verschillende klanten nee?
Ja.
Ja. Dat risico ga je aan?
Ja.
En op het moment dat je nee krijgt, ga je dan op dat moment met de prijs aan sleutelen? Of laat je de klant gaan?
Dat hangt een beetje ervan af. Als het een hele leuke klant is, dan val ik terug naar het oude tarief. Maar soms laat ik hem dan ook gaan. Ja.
En dan heb je drie keer nee en dan was het blijkbaar een stap te veel.
Ja.
En, maar dan wacht je een tijd en dan ga je alsnog weer omhoog. Ja. Hoe lang wacht je gemiddeld?
Een maand of vier.
Oh, oké. Okay.
Ja.
Ik dacht misschien een jaar of zo. Nee.
Nee. Nee, maar dat komt op de wereld heel erg snel veranderd. En ook onze doelgroep. Ik bedoel, ik zie dat de ondernemers steeds groter worden. Dus de bedrijven met ondernemers steeds groter worden. En dat de waarde die wij leveren en die ik lever, dat die ook steeds groter wordt. Dus dan is het weer tijd om wat anders te roepen. En kijken of het werkt.
Jouw boek komt in november uit.
Ja.
Het is nu 11 oktober. Je boek komt in november uit. We gaan een aparte opname met je doen. Alleen over het boek. Okay. Als het uit is, want ik wil dat mensen daar veel meer van leren.
Leuk.
Maar laten we even een korte introductie doen, zodat mensen snappen wat het over gaat en alvast weten wat ze straks moeten kopen.
Ja.
Dat is mijn uitgangspunt natuurlijk. De betekenisformule zei je al. Wat is het belangrijkste wat je mensen wil meegeven in met dat boek?
Het belangrijkste dat het gaat over dilemma's en hoe je onderneemt met dilemma's. En dan met name het dilemma tussen profit en purpose. En hoe je dat dan doet.
Waarom is er een dilemma tussen profit en purpose?
Het misverstand nu is dat het is een soort weegschaal dat als je meer profit of als je meer profit wil hebben, ben je dus minder purposeful. Of als je meer purpose wil hebben, ben je minder profitable.
Ja, het is een misverstand.
Dat is een misverstand. En ik denk, en ik toon dat aan, ook met casussen, maar ook met de methodiek, dat je beide goed in evenwicht kunt krijgen op een hoger niveau.
Maar wat is de kern van de methodiek?
De kern van de methodiek is daarin scaling up. Maar uitgebreid met een aantal andere tools, een aantal andere inzichten.
En dus als ik het boek Scaling Up nu koop, heb ik een soort opstapje. En dat wordt aangevuld met de betekenisformule.
Ja. Ja.
Want ik neem aan dat je niet de hele Scaling Up methode opnieuw uitlegt.
Want Fern heeft natuurlijk een fantastisch boek geschreven. Het wordt echt toegespitst op hoe gebruik je dat dan. Hoe gebruik je dat in een betekenisvolle omgeving, maar ook aangevuld met een aantal andere tools.
Ja, En samen met Kees heb je ook een Nederlandse versie gemaakt van het boek Scaling Up.
Ja.
Dus dat de mensen gewoon kopen. Dus zoek er even op Pieter van Os Scaling Up. Ook in de show notes staat het, wordt het zeker vermeld. En het boek is echt aanbevelenswaardig, want als ondernemer wil je continu leren om te groeien. Want als je niet leert, de meeste mensen groeien niet, want je bent helemaal zelf op dat moment de bottleneck.
Klopt.
Je bent ook coach voor ondernemers. En bijvoorbeeld je staat op en dan groeit als mentor vernoemd. Hoeveel ondernemers ben je coachen?
Ik heb mezelf op dieet gezet met 5 voor 5, dat ik maximaal 5 doe. En dus als er een 6e belt, dan zeg ik, dan moet je even wachten tot er iemand afvalt. En dat afvallen is niet omdat ze geen zin meer hebben, maar dat ik geloof dat, ik doe dat 4 keer, coachen. En daarna is het eigenlijk klaar.
Wat is 4 keer?
4 keer coachen, 4 keer elkaar zien, 4 keer elkaar spreken.
Oh, oké. Okay.
Dus daarmee, want ik geloof wel in de eindigheid van zo'n traject. En het kan zijn dat we dan besluiten dan nog eens een keer 4 keer te doen. Als dat nuttig lijkt. Maar niet zo het oneindig. Nou, we zien wel waar we uitkomen. En dan wordt het op een gegeven moment een taakje in de agenda.
Dus je verkoopt 4 sessies aan 1 stuk?
Ja.
En dit doe je naast dat je ondernemer bent. En training geeft en een bedrijf bouwt.
Nee, dat is er niet naast, toch? Want ik doe het alleen maar met ondernemers. Ik doe het niet met anderen.
Oh ja.
Dit is gewoon een ander product.
Ander product in dezelfde organisatie.
Ja.
Gaat het dan ook veel over betekenis van ondernemen?
Wat mij betreft alleen over betekenis van ondernemen en groeien.
Oké. Okay.
En wat iemand tegenhoudt om te groeien en nieuwe tools, wat dat dan, hoe die dat dan gebruikt. Hoe hij of zij dat gebruikt.
Als je kijkt naar, ik ga een paar andere vragen stellen nog even om het tot een einde te komen. Als je kijkt naar, jij leest enorm veel, weet ik. Wat is het boek wat je het meeste hebt aanbevolen en anderen hebt weggegeven? Buiten scale-up. Want dat snap ik.
maar dat is ook een beetje marketing. Dus dat
snap ik.
Een goede vraag. Wat ik nu het meeste weggeef, of wat het boek wat ik tot zover heel veel weggaf, was Essentialism. Van, volgens mij is dat Greg McKeown.
Ja, patte naam heeft die. Dus ja. Bijna niet. Het is een heel gaaf boek. Ja.
Briljant boek. Ja. Over wat is nou echt, wat draagt nou bij? En dat helpt mij in meer nee zeggen. Het boek waar ik mij betrapte, dat ik de laatste tijd vaak weggeef, is Customer Development van Cindy Alvarez. Omdat ik erachter kom dat, eigenlijk dat hele groeien is alleen maar veranderen. Eigenlijk is het een veranderproces. Het is niet een groeiproces, maar het is een veranderproces met toevallig als bijvangst groei. En dat de bedrijven waar ik mee werk, die zitten daar altijd met van ja, maar een nieuwe klantgroep. En dan doen ze onhandig. En in dat boek staat precies hoe je dat soort dingen kunt testen. Hoe je nieuwe producten of nieuwe klantgroepen, nieuwe product-marktcombinaties kunt testen. En hoe je dat dan doet. En het gaat dan niet in een salesgesprek, want dat doen ze. Maar dan krijg je, informatie die niet helemaal klopt. En in dat boek Customer Development staat dan hoe je dat in fases doet, maar ook welke vragen je stelt. En het is zo'n ongelofelijke eye-opener, dat ik dat boek de laatste tijd
Ik heb hem opgeschreven, die ga ik aan mijn lijst toevoegen. Ik heb een actuele vraag. Actuele vraag. Ja. Dat is iemand, een ondernemer die ik begeleid. En zij merkt dat ze aan de slag moet met leiderschap.
Ja.
Wat is volgens jou een goed Nederlandstalig boek, oorsprong mag het Engels zijn, over leiderschap?
Maar heb je het dan over leiderschap naar
mensen?
Naar mensen of naar zichzelf?
Mensen.
Nee, dan heb ik natuurlijk allerlei vragen, maar dat zit je niet te wachten. Maar ook hier heb ik wel één boek.
Ja.
En dat heet Leiding geven zonder bevelen. Van een Belg, Flip van den Driessen. En de titel zegt het eigenlijk al, hoe geef ik leiding? Het misverstand met leiding geven is ik moet alles weten en ik, als ik jou ga vertellen dan, hoe dat dan moet, dan krijg ik niet het beste uit jou. En daarin staan een aantal tools, hoe je mensen laat groeien binnen het kader wat je zet, binnen de richting die je geeft. Echt, en behalve dat het op Belgisch-Nederlands geschreven is, het is gewoon leuk om te lezen. Echt een aanbeveling.
Ja, mooi. Ga
ik, niet in het Engels, wel in het Zuid-Koreaans kwam ik achter. Ik moet eigenlijk nog eens een keer vragen hoe dat dan hier zit.
Nee, ik weet dat er ook van dat soort bands in Nederland, die hebben ook succes gehad in dat soort landen. Weet je?
Maar
René Vroger en zo, die succesvol waren in Timbuktu, wat je ook niet snapt. Maar ja, dat klopt blijkbaar. Ja, ik heb nog een vraag die ik wel interessant vind. Babbens heb ik even gelezen en daar schrijf je over commercieel idealisme. En dat zal wat een beetje vergelijkbaar zijn met profit en purpose. Maar hoe werkt dat samen, commercieel en idealisme?
Ja, dat is eigenlijk de voorloper of de eerste evolutie van wat heeft geleid tot de betekenisformule. Dat ik zag dat als mensen of bedrijven, maar laat ik even op mensen, als mensen heel idealistisch zijn, echt ongelooflijk bevlogen zijn, dat ze gewoon te veel weinig geld vragen. En mensen die wel veel geld durven te vragen, die kunnen dat niet altijd inhoudelijk ook waarmaken. Dus die zijn dan te commercieel of te idealistisch. En volgens mij zit ook dat zijn twee dilemma's. En volgens mij zit het bij elkaar brengen van die twee dilemma's. En daarmee spelen, dus zorgen dat evenwicht er is, maar ook dat het af en toe even, dat er lichte turbulentie is. Dat het even weer uit evenwicht is, prijs verhogen, kijken wat er gebeurt. En dat is voor mij de voorganger geweest van de betekenisformule en profit and purpose.
Ja, en dat is wel kenbaar. Zeker de idealist, daar heb ik al een aantal van gesproken, en die vinden het verschrikkelijk. En die zeggen, nee, dit moet gewoon weinig kosten of niets kosten. Of,
ja, ik gun het de hele wereld. Ja. Dit is zo gaaf. Ja. Ik gun het de hele wereld.
Ja. Ja. Ik vind niet dat ik iemand dat mag ontzeggen.
Nee. Nou, daar heb ik want ik heb ook nog een bedrijf gehad, eigenlijk is het een organisatie Gordon Training. En met een communicatiemodel hoe ouders beter kunnen communiceren met hun kinderen. Nou, dat wil je eigenlijk beschikbaar maken voor iedereen. Dus we hadden het op 10 avonden, volgens mij was het €125. Maar ook dat geeft bijeffecten. Dus we bereikten inderdaad veel mensen, maar ook heel veel mensen niet. Ik weet nog dat een vriendin van mij die directeur is, die zei, weet je, het is zo goedkoop, daar ga ik niet tussen zitten, kijk het maar. Maar iets anders, na avond 5 van de 10 avonden, bleven een hele hoop mensen thuis. Want het deed ook niet pijn genoeg om de commitment vol te houden. Dus als je te laag prijst, dan heb je niet de hele wereld. En als je te hoog prijst, ook niet. Maar goed, dat is dus het dilemma. Hoe doe je dat dan?
Ja, ja. Oké. Ik heb nog twee vragen. Wat is jouw belangrijkste tip die de meeste ondernemers om hebt gegeven, die je de luisteraars aan mij meegeven?
Dat is een goede vraag. Ik denk dat de tip is, luister naar je gevoel, maar ik denk dat ik hem iets anders zeg van wees jezelf. Dat is ook vanuit je zoekt natuurlijk naar een hele praktische tip.
Nee.
Zoek
maar
een coach.
Wees jezelf. Want,
ja, dat is weer te vaag, hè?
Dan vraag ik nu wel even een uitleg, want wat bedoel je daar mee? Want tegelijkertijd moet ik nieuwe dingen leren om te groeien.
Ja, maar het mag ook wel oncomfortabel zijn. Maar op een gegeven moment kan het zijn dat het gewoon niet meer goed voelt. Nou, dan zou het zijn, als ik hem dan praktischer maak, zou het zijn zoek gelijkgestemden. En ik heb dat dan gevonden in de entrepreneursorganisatie, ondernemers die ook op een groeiweg zitten. En maar deel je zorgen, vier je succes. leer van anderen die in dezelfde situatie zitten. Napoleon Hill heeft natuurlijk ook, heeft daar ook heel veel over geschreven.
Ja, de mastermind.
Ja, maar en dat is dus boeken lezen en dat is ook allemaal prima. En seminars bezoeken, maar dat is echt de tip. Dus mijn en ik doe dan heel vaak de tip van nou, kijk eens naar de Entrepreneurs Organization. Dat brengt je echt verder.
Ja. Oké, hoe kunnen mensen jou het beste bereiken? Als ze met jou aan de slag willen, met de methode aan de slag willen, meer lezen over profit en purpose?
Op scaleupimpact.com en e-mailadres Pieter @ daarvoor schrijven. Of gewoon even googlen en ergens via LinkedIn of zo, weet je, tegenwoordig kun je via allerlei kanalen binnenkomen.
Ja, natuurlijk, maar ik vraag jou waar jij de voorkeur aan biedt.
Oh, het leukste vind ik een appje. Gewoon een WhatsAppje. Dat is altijd snel, dat is... daarin zie ik al hoe iemand reageert en het is gewoon... Vind ik het meest persoonlijker dan een voicemail met een heel lang verhaal. En dat... Ik vind de appjes altijd leuk. Het zijn cadeautjes om uit te pakken.
Pieter, super bedankt. Het was goed om van je te leren. Met een hele mooie inzicht al. Na een minuut of 13, denk ik. Tot de volgende keer.
Oké, dankjewel. Tot de volgende keer.
Dat was het gave gesprek met Pieter. Je vindt de namen en links die we noemden in het artikel dat bij deze uitzending hoort. Ga daarvoor naar ernohanning.nl/show169. Heb je vragen, opmerkingen, reacties over deze aflevering van Pieter? Stuur me dan een e-mail. Dat kan heel eenvoudig naar podcast@ernohanning.nl, want ik hoor super graag van jou. Wil je vanzelf automatisch de volgende aflevering van deze podcast op je telefoon krijgen? Ga dan naar de app van jouw voorkeur en zoek de Ernohanning Show op en klik op de plus van abonneren. Dankjewel. Super dat je dit doet. Wil jij weten wat de 11 winstoptimalisatie-elementen zijn voor online marketing en verkoop en hoe je moet groeien? Vraag dan het gratis boekje aan. Dit doe je op winstoptimalisatieboekje.nl. De digitale versie van het boekje krijg je helemaal gratis. Vraag nu jouw boekje aan op winstoptimalisatieboekje.nl. En ja, ik weet dat je druk bent, dus je leest het in één avond uit. winstoptimalisatieboekje.nl. Dankjewel en tot de volgende.
Dankjewel voor het luisteren naar de Erno Hanning Show op ernohanning.nl.